Spreken podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Kova Vorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreken podcast. Mijn naam is Kova Gossel en vandaag op de bank een van onze grote inspirerende sprekers. Iemand die het druk heeft bij onze club. Het is psycholoog. Is het psycholoog of psychologe?
Psycholoog, zou ik zeggen.
Kim Jansen. Kim.
Dankjewel.
Hartelijk welkom.
Ja.
Leuk dat je er bent.
Heel leuk.
Je wist niet dat het een videopodcast zou worden?
Nee, daarom ben ik onopgemaakt. Zit ik hier met mijn haar op Koep Storm.
Oké.
En ik dacht, een podcast? Wat zei je? Nee, het is een videopodcast.
Ja, jij schrikken. Nou ja. Ja, niks mee.
Het is niet anders. Het is we gaan het ermee doen.
Vanavond hebben we dus een Kim Jansen die is zoals ze is. Dus dat is mooier kan het niet, want dat willen we hier ook eigenlijk heel graag. Hey Kim, generaties, dat is een beetje jouw onderwerp. Ja. Daar gaan we het natuurlijk even over hebben. Maar eerst even vooraf, hoe ging dat met jouw scolair kapitaal, om het zo maar te noemen? Want je bent psycholoog, maar meteen naar het gymnasium las ik ook, slim meisje. Daarna meteen psychologie gaan studeren?
Nou, goh, leuke vragen. Ik was eigenlijk opgevoed met je moet een verstandige studie kiezen.
Oké.
En psychologie leek niet echt verstandig. Dat was een beetje zweverig, soft.
Ja.
Dus het was echt zo van ja, bedrijfseconomie of bedrijfskunde of rechten of dat soort studies dacht ik aan. Maar eigenlijk niet omdat ik zelf dacht, oh, dat vind ik leuk, maar meer vanuit, hey, dat is verstandig.
Vond je dat zelf of was dat iets van je ouders?
Dat kwam ook wel uit de maatschappij, mijn ouders. Dus dat is ook een beetje het linkje naar het thema generaties. Dus
ja.
Denk ik wel iets wat een generatie kenmerk was van die tijd. We maken verstandige keuzes.
Maar kom je
keuzes.
Ook uit zo'n milieu van
ja, gebruik wel gewoon je koppie. En ik denk dat mijn ouders het heel lastig hadden gevonden als ik had gezegd, ik ga de kunstacademie doen.
Ja.
Ja. Ja.
Kan
ja.
Je me ook iets bij voorstellen? Maar ja? Goed, ja.
Ja, ik bedoel, ik ben niet creatief, dus dan is het sowieso natuurlijk onverstandig om de kunstacademie te doen.
Ja.
Maar het was wel een beetje van, joh, kies een vak waar je gewoon baanzekerheid mee hebt.
Okay.
Dat is handig. En, dus zo op die manier dacht ik aan economie, dat soort studies. En toen uiteindelijk dacht ik, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Dat vind ik helemaal niet leuk. Dat spreekt me eigenlijk totaal niet aan.
Nee.
En toen ben ik een jaar weg geweest. Heb ik een jaar gereisd in Australië. En toen in één keer wist ik het. Ik wil psychologie studeren.
Want wat was de oblivion? Wat was het?
Nou, omdat ik het met mensen over had. En ze zeiden, ja, wat vind je dan vooral interessant? Weet je, waar ga je van op aan? Wat zijn de dingen waar je warm voor wordt? Dus zei ik, ja, gewoon mensen. Ja, ik vind dat ook, vond het ook het meest normale antwoord. Want natuurlijk zijn mensen het meest interessante op aarde. Maar er waren mensen, nou, nee, er zijn ook heel veel andere dingen. Zeg, maar uiteindelijk vinden we allemaal mensen toch het meest interessant.
Nou, ik heb een broer die is paleontoloog. Die kijkt naar dinosaurussen.
Precies.
Dus
nee. En toen realiseerde ik me, oh, misschien is het iets wat ik vooral heel erg leuk vind. Dus misschien moet ik doen wat ik leuk vind. Dus toen is het psychologie geworden. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond psychologie niet een waanzinnige studie. Ik vond het tegenvallen. Maar het werd eigenlijk pas leuk aan het einde van de studie, waarin ik de trainersopleiding ging doen. En waarin ik voor groepen ging staan en waarin het praktisch werd en waar we eigenlijk uit het wetenschappelijke kwamen en eigenlijk echt aan de slag gingen met mensen. Want dat is eigenlijk ook waar ik het voor deed. Met mensen aan de slag.
En maar dan moet je die theorie wel kennen, toch?
Ja, is dat
of niet?
Zo? Heb je het nou eigenlijk nodig?
Dat hebben we meteen een leuk discussiepuntje.
Ja.
Want ik moet je eerlijk zeggen dat ik net ook alweer keek op jouw LinkedIn van mevrouw is psycholoog, dat ik nu tegenwoordig ga kijken. Is dat iemand die de universiteit heeft gedaan? Of heeft ze ook een LOI-cursus gedaan en nu de eigen praktijk? Want die zijn er nu ook, hè?
Tuurlijk.
En dan denk ik, ja, is dat dan niet, voordat je aan de gang gaat met wat jij dan deed met mensen, dat je ook een beetje
ik moet eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk wat ik geleerd heb op de universiteit, heb ik echt heel weinig mee gedaan.
Ja?
Ja. Vooral die eerste paar jaren, gewoon dat stampen. Dat gewoon boeken maar een beetje uit je kop leren en dan multiple choice vragen invullen. Nee, heb ik echt niet zoveel van geleerd.
Oké.
Want ik werd voor mijn gevoel te weinig uitgedaagd om echt zelf te denken. Zelf verbanden te leggen. Zelf te bedenken. ja, wat is het effect van bepaalde dingen? En wat kan je daar dan mee? En hoe grijp je dan in? En daar ging het eigenlijk de eerste paar jaar helemaal niet over. Het was eigenlijk alleen maar van, joh, dit zijn de belangrijke psychologen. Dit is allemaal wat ze vinden. Nou, ga het maar leren. En dan gaan we er wat vragen over stellen.
Ja, maar ook dingen, weet ik veel. Maslow,
vond het echt tegenvallen.
Ja?
Ja, ja. Okay. En later in mijn studie, toen het wat praktischer werd. Toen er meer connectie kwam met nou ja, uiteindelijk de praktijk. Toen begon ik het leuk te vinden. Okay. Maar het heeft niet indruk op me gemaakt, nee.
Nee. Hey, en er stond dat je sociale psychologie hebt gestudeerd. Was dat dan een specialisatie of is dat?
Ja, je hebt natuurlijk in psychologie heel veel specialisaties. Ja. In de zin van ontwikkelingspsycholoog of arbeidspsycholoog of kinderpsycholoog. Ja. En heel veel mensen denken meteen aan de psycholoog die nou ja, iemand helpt die een geestelijk probleem heeft of zo. Maar goed, er zijn natuurlijk heel veel varianten.
Ja, ja.
En sociale psychologie gaat over de sociale thematieken. De dynamiek van een massa en de dynamiek in een sociale context. En dat vind ik boeiend.
Ja, ja en voordat we dan de sprong maken van die tijd, waarin je dan een beetje liep te zoeken naar wat... Wie ben je of wat wil je in dat leven? En uiteindelijk nu een generatiespreker. Mooi nieuw woord voor de buurtfeut of zo.
Ja.
Wat is er gebeurd?
Wat er gebeurd is dat ik ben na mijn studie verschillende dingen gaan doen. Eigenlijk een beetje millennial-achtig hopte ik van baan naar baan.
Ja, ja.
En ik begon bij een HR-adviesbureau. Op een gegeven moment ging ik assessments afnemen... ik ging werken bij een marktonderzoekbureau, dus veel commerciëler. Uiteindelijk kwam ik terecht bij een medewerkeronderzoekbureau. Dus wel heel veel in onderzoek, maar wel heel divers in kwantitatief, kwalitatief. En altijd HR, gelinkt aan HR, eigenlijk de thema's waar ik mee bezig was. En op een gegeven moment kwam ik eigenlijk weer terug bij mijn core, zou je kunnen zeggen. Dat is het trainerschap, het voor groepen staan, het mensen helpen met... tot inzicht komen, faciliterende, modererende rol eigenlijk vervullen. En ik kwam bij allerlei organisaties waarin ik voor groepen stond. En sprak zo ongelooflijk veel mensen. En mij viel iets op. En dat was dat de jonge generatie, met wie ik ook veel werkte op dat moment. En ik was zelf best jong toen. Dus, ja. Ik werkte met vooral echt studenten en net afgestudeerden. En mij viel op dat zij heel anders tegen werk aankeken en nog steeds kijken dan ik. En zij hadden dromen en zij hadden wensen en zij hadden visies waarvan ik dacht, hé, dat herken ik helemaal niet. Ik heb daar hele andere ideeën bij. En de vrijheid en de ruimte waarmee ze ook spraken over hun leven en het invullen van hun leven en hun werkleven. Daarvan dacht ik, jeetje, wat denk ik een hokjes en wat denk ik nauw en krap. En wat zit ik op een soort fix pad te denken. Terwijl die jongeren mij eigenlijk lieten zien, hé, er is van alles nog wat mogelijk.
Ja.
En toen was ik gefascineerd door die generatie millennials. Toen begon het eigenlijk met de fascinatie van die generatie. En toen ik eenmaal met hun bezig was, toen kwam er eigenlijk bij, hé, wacht even, maar er zijn meer generaties. En hoe zijn zij dan? En van waar de kenmerken die ze hebben. En hoe werkt het op elkaar in? En toen is het eigenlijk dus uitgegroeid tot een generatie expertise breed.
Ja.
En dus wel rondom werk. Dus mijn specialisme is generaties op de werkvloer.
Ja.
Dus het is een beetje toevalligerwijs ontstaan.
Ja. Ja, want ik denk dan heel vaak zie je dan... Dan schrijven mensen die weet ik het, een briljant idee hebben. Want dat ging bij jou toch een lichtje branden. Hè? Die schrijven dan een boek en die worden op basis van het boek dan... overal gevraagd, maar ik begreep dat boek van jou dat moet nog komen. Dat is in de maak.
Bijna. We're getting there. Dus echt heel vaak mensen zeggen, en wat is jouw boek? En dan bestel ik hem even. Ik zeg, maar ik heb geen boek.
Nee.
Maar goed.
Hoe was jouw rollout dan?
Ik geloof er niet zo in dat je een interesse krijgt en dat je dan een boek zomaar kunt gaan schrijven en dan daar mee kan werken. Daar geloof ik niet zo in.
Okay.
Volgens mij moet er heel veel denkproces...
Ja. Ja.
Moet er heel veel gebeuren... voordat je iets op papier kunt zetten.
Ja.
Daar heb ik 10 jaar de tijd voor nodig gehad... om uiteindelijk het allemaal op te schrijven.
Ja.
En dat is natuurlijk het lezen van literatuur. Dat is natuurlijk het praten met mensen. Het onderzoek doen. Het voor groepen staan. Artikelen, blogs. Alles wat je maar verzamelt... En op een gegeven moment zat dat allemaal in mijn hoofd, dat verhaal over die generaties en mijn kijk erop. En toen dacht ik, ja, nu moet het een keer op papier. Want nu wordt het te druk in mijn hoofd, te vol.
Ja, snap ik.
Maar ik had dat nooit meteen kunnen doen. Ik bedoel, ik heb echt moeten leren. Ik heb 10 jaar lang moeten leren over dit thema.
Ja, maar ondertussen was je dus wel al gewoon bezig met het land wijzer te maken meteen. Over generaties.
Omdat er meteen...
Was dat meteen jouw begin onderwerp overigens ook? Generaties, zeg maar?
Het was eerst dus de jonge generatie. En toen ben ik samen met een compagnon de Young Workforce gestart. Dus het ging om de jongeren op de werkvloer.
Ja.
En daar hadden we eigenlijk meteen werk in. Omdat er waren toen al problemen rondom jongeren. Veel organisaties, en zeker in de zakelijke branche, in de corporate wereld... Mm-hmm. Die worstelden toen met hoe halen we jong binnen? Hoe houden we ze vast? Hoe houden we ze gemotiveerd? Goh, ze willen niet meer fulltime werken. Goh, ze willen meer flexibiliteit. Goh, ze willen geen partner worden. Hoe gaan we hiermee om?
Ja.
En daar hadden we dus eigenlijk meteen al wel werk in. Dus het was meteen eigenlijk een, wel een burning platform bij organisaties. Waarin ze zeiden van, ja, we weten niet zo goed wat we met onze jongeren aan moeten.
Ja. En dat wist jij op basis van jouw eerdere ervaring?
Nou ja, kijk, ik had natuurlijk niet alle antwoorden. Maar wat ik natuurlijk wel kon doen, is het een en ander delen over die generatie. Waardoor ze meer inzicht krijgen, meer begrip krijgen voor. En hun helpen bij het voeren van een gesprek met die jongeren. Om te komen tot ideeën voor vernieuwing.
Ja.
Want uiteindelijk hebben die jongeren gewoon antwoorden. Ik bedoel, als je gewoon aan hun vraagt wat er zou kunnen veranderen. In de werkwijze, in de processen, in de werkplek en al die dingen.
Mm-hmm.
Zij weten het echt wel.
Ja.
Dus uiteindelijk gaat het veel meer om het faciliteren dan van de dialoog.
Ja.
En dat is wat ik in het begin deed. En nu ben ik eigenlijk meer spreker. Dus nu sta ik gewoon heel veel spreekbeurten te geven door het land. Om mensen te inspireren in het thema generaties. En,
Hey, want hoe werkt dat, Kim? Want ik moet vanavond ook... natuurlijk de kritische, vervelende kerel uithangen. Hè? Van,
Leuk.
Ja, hè?
Ga ik er wel koffie bij pakken.
Ja, dat is goed. Nee, we gaan er even rustig voor zitten. Nee, ik herinner mij nog zelf, en ik worstel daar een beetje mee. Ik ben een oude man, zie je. Dus kinderen gehad en zo. En dan kwamen weer kleinkinderen. En ik herinner me nog, het generatieconflict is natuurlijk wel een beetje van alle tijden. Ik herinner me een van mijn eerste lessen dat iemand, zo'n hoogleraar, een stuk uit de krant zat voor te lezen over hoe vervelend de jonge generatie toch tegenwoordig is. En dat bleek van Aristoteles te zijn of zo, weet ik veel. Dat was een ding van 2000 jaar oud. Dus is dat niet van alle tijden?
Generatieverschillen en generatieergernissen zijn van alle tijden.
Ja, hè? Ja. En als je dan nu kijkt, hè, je hebt het over de millennials, maar we hebben ook de weet ik veel, de X en de Y-generatie, hoe noem je dat allemaal? Ik moest laatst zelf eens kijken van, hoor ik bij de patatgeneratie? waar zit
zou
ik?
Zou zomaar kunnen.
Maar is dat dan, is dat zo af te bakenen? Of is dat, hoe werkt dat? Als je die etiketten erop plakt?
Nou, ten eerste even terugkomende op wat je net zei over generatieverschillen zijn van alle tijden. Want dat is zo.
Ja.
Toch zie ik dat op dit moment er een groeiende generatiekloof is op de werkvloer.
Dus anders dan
het voorheen was.
Oké. Okay.
En wat ik zie is dat de generaties die nu de beslissers zijn, de bepalers zijn, met de scepter zwaaien, in de managing positie zitten, dat generaties zijn die van nature de neiging hebben, dat zijn dus ook onze generaties, om vast te houden aan verouderde processen.
Ja.
Om dingen te doen zoals we ze al heel lang doen.
Ja.
Dingen te behouden.
Ja.
Zo doen we het nou eenmaal.
Ja.
Het is toch prima zo. We komen al van ver. En die jonge generatie komt de werkvloer op. Generatie Y en Z komt eigenlijk nu pas erbij. En die haken totaal af op verouderde patronen en processen. Op dingen die niet meer bij de tijd zijn. Die niet meer passen in het tijdsbeeld. Verouderd denken. Verouderd manier van leiding geven. Een oudbollige manier van communiceren met elkaar. Nou, al dat soort zaken, daar haken ze echt letterlijk op af. Dus ze worden ziek, of ze lopen de keet uit, of ze gaan minder goed presteren. Ik bedoel, ze kunnen daar gewoon niet mee omgaan, omdat ze niet gewend zijn om zich aan te passen van huis uit.
Heeft dat met hun opvoeding te maken?
Ja, wij zijn veel meer gewend om ons aan te passen. Wij hebben geleerd om ons te voegen. We hebben geleerd om dingen te behouden en je te conformeren aan het geheel en in de pas te lopen. Zij hebben geleerd om uit de pas te lopen. en kritisch te zijn en zichzelf te zijn en authentiek te zijn en disruptie door te voeren.
Ja.
En dan komen ze de werkvloer op en dan is het precies zoals het 50 jaar geleden was. En dat is niet de wereld die zij kennen.
Nee.
En dat is ook niet de wereld waarin die ze willen leren kennen en waar ze zich in aan willen passen.
Ja.
En daar gaat het dus mis.
Ja.
Dus ja, generatieverschillen zijn van alle tijden, generatieergernissen zijn van alle tijden, maar de kloof die er op dit moment op de werkvloer is en de hoeveelheid ergernissen en de mate van onbegrip, frustraties, allergie, dat is echt forser dan het was.
Okay.
En daarom kloppen er zoveel organisaties bij mijn deur van joh, ik moet hier wat mee, dit gaat niet, dit gaat niet goed.
Ja. Dus er ligt een belang van die werkgever om daar eens goed naar te kijken.
Ja.
Ik zou bijna zeggen als conservatieve oude witte man van, get a life. Ik bedoel, als je inderdaad op die Jena-planschool, net als mijn kinderen, opgevoed bent met het ontwikkelen van je eigen creativiteit. En wat wil Ellie nou eigenlijk allemaal zelf? Ja, dan maak je me wel zorgen. Denk ik, kom je straks op die werkvloer, je frustratie, agressie, tolerantie, drempel is nul. En dan ga je opeens huilen als de baas zegt dat je iets niet goed gedaan hebt.
Ja.
Is dat niet gewoon verwend gedrag?
Ja.
Ja, hè?
Jonge generaties zijn best verwend.
Ja.
En dat vinden ze zelf ook, hè? Dat weten ze zelf ook. Als ik het ze vraag of zeg, dan zeggen ze, ja, dat klopt ook wel. Een jonge generatie I, dus een beetje zo geboren tussen 85 en 2000, is best een verwende generatie. Die is opgegroeid in een tijd waarin het gewoon heel goed ging.
Ja.
Veel kansen
voor
jongens en meiden. Ja. Hoge opleiding, sociaal-economisch stabiel. Ja, dus zij groeiden op in een wereld waarin er gewoon heel veel kon.
Ja.
En zij het verhaal kregen van de sky is the limit. Als je maar hard genoeg werkt, dan kun je eigenlijk alles bereiken wat je wil.
Ja. Ja.
En dan kom je op de werkvloer en dan is de werkelijkheid wat weerbarstiger. Precies. Want dan ligt er geen rode loper.
Ja.
De computer applaudisseert niet aan het einde van de dag. Ja. Ja. Je manager is er soms niet eens.
Ja, of is het een zagrijnige vent.
Of is het een zagrijnige vent.
Ja.
En dat is wel een behoorlijke teleurstelling dan.
Ja.
Heel begrijpelijk.
Ja.
En dan is ook een hele logische reactie dat onze generatie zegt, joh, zijn er voor verwende snotneuzen?
Ja. Ja.
Is ook een hele begrijpelijke reactie.
Ja.
Iedereen is te begrijpen. Vanuit
maar je lost
het
probleem van de werkgever daar niet mee op.
Nee. Nou, weet je, kijk, als we een beetje meer inzicht in elkaar hebben, vanuit de tijdsgeest waarin je bent opgegroeid, en we snappen dat we allemaal de belichaming zijn van de tijdsgeest waarin we zijn opgegroeid. Dus we zijn een product gedeeltelijk van de tijdsgeest.
Ja.
Als je dat snapt en die verschillen kent, dan ben je al een heel eind.
Ja.
Dan ben je al een heel eind op pad. Want dan ga je zien, wacht even, het zijn geen moedwillig vervelende jongeren. Nee, het zijn gewoon mensen van vlees en bloed. Net als ik, die leuk werk willen doen, gewaardeerd willen worden, gezellige collega's willen hebben. Ik bedoel, in de basis willen we allemaal hetzelfde.
Ja.
Alleen er zijn verschillen en die verschillen zijn niet fout, goed of fout, die zijn anders. We zijn anders.
Mm-hmm.
Goh, laten we daar ons voordeel mee doen.
Ja.
En dat is natuurlijk wat ik natuurlijk elke keer maar weer aan het zeggen ben.
Ja.
Sta open voor elkaar, wees nieuwsgierig, probeer te leren van de ander. Weet je, dat is natuurlijk wel waar het begint.
Oké. Okay.
Maar ik ben totaal voorbij gegaan aan een andere vraag van jou. Want je had het over, joh, wie zijn nou die generaties?
Ja,
en waar leggen we de scheidslijnen?
Ja, precies.
Ja, joh. Kijk, dit is natuurlijk lastig. Want er zijn, ik bedoel, ik ben niet de enige generatie-expert in de wereld. Er zijn er nog een aantal die zeggen van, nou, dit is de indeling. We nemen 10 jaar. Nee, we nemen 20 jaar. Nee, we, nou, iedereen heeft net weer eventjes een andere indeling.
Oké.
En er zijn, bijvoorbeeld in Amerika hebben we het over X, Y en Z. En in Nederland hebben we het ook over de pragmaten. Dus eigenlijk nog een generatie ertussen. De indeling die ik hanteer is gebaseerd op Aart Bontekoning en Henk Becker. De Nederlandse wetenschappers en bekende onderzoekers op dit gebied.
Ja.
En dit is de indeling die het meest gebruikt wordt voor Nederland. En dus babyboomers, generatie X, pragmaten, generatie Y, generatie Z en dan straks generatie Alpha.
En hebben die allemaal een eigen draaiboek over hoe je daarmee om moet gaan?
Ja, het user manual. Er komt zo'n IKEA folder komt erbij, precies hoe je ermee om moet gaan en wat je vooral niet moet doen. Soms ontbreken er wat schroefjes.
Je lacht er gelukkig om, de stomme vraag. Maar hoe werkt het wel?
Nou ja, want goed, kijk, weet je, en dat is natuurlijk vreselijk, want in het boek schrijf ik natuurlijk ook eigenlijk een beetje de gebruiksaanwijzing per generatie, wat natuurlijk mogelijk is, want dan degradeer je een persoon tot alleen maar zijn generatie kenmerk. Ja. Alsof iedereen uit die tijdsgeest, allemaal exact hetzelfde is. Wat natuurlijk waanzin is.
Ja.
De individuele verschillen zijn nog altijd groter dan de generatieverschillen.
Ja, maar als jij gaat het land ingaat als spreker, hè, dan willen mensen wat weten uiteindelijk. Die willen tools of weet ik veel, oplossingen van je.
Ja.
Geef je die dan? Heb je die?
Ja, zeker. Ik heb
En is dat per x, y, per nummertje iets anders? Of is dat...
Nou...
Want ik kan jou goed volgen als je zegt, kijk... Ja. Begin eens met luisteren naar iemand. Heb eens interesse. Of kijk inderdaad eens wat iemand wil, weet je wel. Maar geldt dat niet voor allemaal? Is dat dan weer per generatie, hokje, anders?
Nou, er zijn natuurlijk... En daarom heb ik een boek geschreven. Want er is echt heel veel te zeggen over dit onderwerp. Generatiemanagement is eigenlijk tweeledig. Dat is het in zijn kracht zetten van elke individuele generatie. En het verbinden van de generaties zodat ze elkaar versterken. Dus er zit een component in elke generatie afzonderlijk, hè, goed laten functioneren en samen meer zijn. Dat laatste stuk, daarvan kan je natuurlijk meer algemene adviezen geven. Hè? Dus gewoon hoe kan je als generaties elkaar versterken? Hoe kan je die verbinding opzoeken? Ik bedoel, dat is een vrij algemeen verhaal. Maar als het gaat om natuurlijk het in zijn kracht zetten van elke afzonderlijke generatie, ja, dat is natuurlijk een uitgebreider verhaal, want dat is per generatie verschillend. En hoe geef je leiding? Wat zijn valkuilen om aan te werken? Wat zijn talenten waar meer aandacht voor mag zijn? Dus er is heel veel over te zeggen. En daar kom ik natuurlijk niet altijd een presentatie aan toe.
Nee, dat lijkt me ook
niet. Want dan heb ik een uurtje.
Ja.
En als ik mensen alleen al in het kort meeneem in die generaties en de beweging in tijd en een aantal fricties, een aantal voorbeelden, dan zit ik er al aan.
Ja, kan maar ik dan niet... hebben ze al wel wat geleerd.
Ik bedoel, nee, dus zeker.
Niet
zeker.
Zinloos om jou een uur te
zetten. Zeker. Ja. Als het goed is, leren mensen altijd wat als ze mij uitnodigen. Ja. Over anderen, maar ook over jezelf. Omdat je denkt, misschien klopt dit wel. Misschien inderdaad doe ik dit wel. Of ja.
Ja.
Dus het is, het zijn wel eye-openers voor iedereen.
Ja.
En iedereen heeft ermee te maken. Ik bedoel, dus niemand die niet met het thema generaties te maken heeft in zijn leven. Ik bedoel, iedereen behoort vanaf zijn geboorte tot een groep generaties.
Ja.
Je groeit op in een systeem van generaties.
Ja.
De sportclub, als je naar een kerk gaat, je buren, alles en iedereen om je heen, je hele leven. Ik bedoel, niemand kent geen voorbeelden. Dus als ik ook over het onderwerp praat, dan hoor ik ook allemaal mensen voorbeelden geven.
Ja.
En dan vallen er kwartjes en denk ze, en ik heb dit meegemaakt en dat meegemaakt.
Ja.
En dat is dus natuurlijk niet alleen maar werkgerelateerd, want ik bedoel, we hebben continu te maken met die verschillen.
Ja. Nou, leuk. Maar... Je hebt dan je keynote gegeven en dan je zegt, oké, wat ik dan doe is eigenlijk mensen, laat ik niet te moeilijk doen, wel Bloomer aanhalen, maar hoe zeg je dat? Inzicht gegeven in het zijn eye-openers, zoals je het zelf noemt. Dat kan al ontzettend waardevol zijn. Maar heb je ook een natraject of zo? Dat mensen, als die dan denken, ben je dan in te huren voor...
Nou.
Of zeg je dan van, er zijn andere organisaties?
Ja, er zijn andere. Kijk, ten eerste denk ik heel vaak, volgens mij, ben ik dan ook niet meer nodig? Nou ja, uiteindelijk verdien ik mijn geld, heel oneerbiedig gezegd, door tegen mensen te zeggen, ga met elkaar in gesprek.
Nou ja, dat is geen onbelangrijk advies.
Je kunt het maar niet vaak genoeg horen, toch?
Ja.
We gaan met elkaar in gesprek.
Nou ja, en ze doen dat als ze van jou weten waarom ze dat moeten doen.
En als ze weten waarom wat het oplevert. En dat het eigenlijk heel erg leuk is om met elkaar in gesprek te gaan.
Ja.
En dat het eigenlijk heel erg geinig is om meer te weten van een andere, van iemand uit een andere generatie.
Ja.
Dan heb ik daarmee dus bijgedragen daaraan. Maar op het moment dat mensen met elkaar in gesprek gaan, dan ben ik helemaal niet meer nodig.
Oké. En ze kunnen straks lezen in jouw boek.
Dan moet ik eerlijk zeggen, ik denk dat daar nog wel wat voor nodig is.
Ja.
Ik denk ook wel dat het voeren van goede gesprekken, het echt in staat zijn
is ook nog een ding.
Om naar elkaar goede vragen te stellen, echt te luisteren, je eigen mening even opzij te zetten en te proberen te kruipen in het gedachtegoed van de ander, samen dingen te verkennen. Oh joh, ik denk dat er nog zoveel in te doen is.
Ja,
zoveel. Ik denk dat dat zou wel misschien een volgend thema kunnen zijn, waar ik eens een keer me helemaal in kan vastbijten. Van hoe kan je nou op de werkvloer die gespreksvoering naar weer een ander niveau tillen? Of misschien eigenlijk teruggaan naar hoe het ooit was. Want dat kan ook zijn, dat weet ik niet. Misschien dat de manier waarop we communiceerden vroeger beter was, hè, lang geleden. Toen we nog gewoon met elkaar de vaap deden en de tijd hadden. En
nou,
dat vind ik moeilijk te achterhalen.
Ja.
Maar ik vind dat we op dit moment in ieder geval niet zo goed communiceren op de werkvloer.
Nee.
Nee. Nee.
Zou dat een nieuw ideaal voor je zijn? Want ik heb wel een beetje het idee dat je wel gedreven wordt door een soort, wij noemen dat die missie. Klopt dat?
Ik vind het gewoon heel mooi als iedereen altijd in beweging blijft. En de manier om in beweging te blijven zijn de mensen om je heen.
Mm-hmm.
Zonder anderen kun je niet in beweging blijven. Mm-hmm. Je hebt anderen nodig om zelf bij de tijd te blijven. Om zelf nieuwe inzichten te krijgen, nieuwe vaardigheden. En het is gewoon diversiteit op aarde is gewoon het mooiste wat er is.
Ja.
En daar je voordeel mee doen is gewoon fantastisch. En als ik zie dat dat lukt, dat mensen elkaar echt verder brengen, dat word ik altijd heel erg blij van.
Ja. Krijg je dat ook terug van als je bezig bent geweest? Of is je daar te vluchtig voor?
Als ik bijvoorbeeld ook een sessie heb, want ik doe ook wel niet alleen maar presentaties, maar ook wel sessies waarin het meer een workshop is of een masterclass, waarin je dus meer de vertaalslag gaat maken, meer de diepte ingaat, mensen aan het werk zet. Dan zie ik bijvoorbeeld gemixte generaties discussies voeren over bepaalde dingen die er in het bedrijf gaande zijn. En dan zie ik spannende gesprekken gevoerd worden. Dus dat er iets ter sprake wordt gesteld door een jongere van, ja, ik ben het er niet mee eens, of ik zie dat anders, of ik heb daar een andere behoefte in, of wat dan ook. En dan zie ik een soort spanning ontstaan. Maar ook meteen zie ik dat iedereen aan het leren is. En dat vind ik het mooiste.
Ja.
Dus want we vinden het allemaal een beetje spannend. Want we gaan iets aanraken. Wat misschien een soort heilig huisje is. Maar we voelen ook eigenlijk allemaal wel dat we er iets mee moeten.
Ja.
Dus er is ook een soort honger onbewust.
En als je naar belangen kijkt, hè, laten we dan toch Maslow er maar weer eens even bij halen. Mevrouw de psycholoog, dat je zegt van waar zit nou het grootste belang? Is dat dan, kijk, ik kan me voorstellen, we hebben nu een krappe arbeidsmarkt. He, dus we willen allemaal iedereen naar binnen halen. Of tenminste, de grote bedrijven hebben vaak een groot probleem daarmee. En er zijn ook collega's van jou die ook nu erg met neurodiversiteit bijvoorbeeld bezig zijn. He, van al heeft iemand dyslexie, moet je eens kijken wat hij allemaal kan. Of al is iemand aan het scoren op het autistisch spectrum. Weet je, als je daar anders mee omgaat. Of nou, eigenlijk, volgens mij is dat ook een beetje de boodschap toch ook van jou. Of
helemaal.
Dat je heel individueel kijkt.
Helemaal.
Van,
helemaal.
En ik denk, zolang er schaarste is op die arbeidsmarkt, dan heeft een werkgever daar ook heel veel belang bij om dat heel goed
enorm
te weten.
Veel.
Maar als er straks weer werkloosheid komt, dan is het gewoon dat de baas zegt van je gedraagt je maar een beetje zoals ik wil, of niet?
Nou, kijk, ik denk de wereld is enorm snel in beweging. Daar kunnen we denk ik allemaal wel over eens zijn. Dat de veranderingen gewoon heel snel gaan en dat iedereen bij de tijd moet blijven. En dat betekent dat we een breed perspectief nodig hebben.
Ja.
En een breed perspectief op elk vlak. Dus diversiteit helpt daarbij. Of het nou gender is, of cultureel, of etnisch, of opleiding, of achtergrond, of neurologisch.
Ja.
Wat dan ook.
Ja.
En ook generaties. Dat brede perspectief, onderzoek laat het ook gewoon heel duidelijk zien, zorgt ervoor dat er betere beslissingen worden genomen. En dat daardoor de organisatie of het team beter presteert.
Ja, dat is trouwens wel iets nieuws van de laatste tijd, denk ik. We hadden het net over vroeger. Generatieconflicten zijn er altijd al wel geweest. Maar dat besef dat multi-aanbod in je bedrijf ook op een veel betere manier uitgenut kan worden. Ja, anders dan, we liepen dan niet zo lang geleden met Chaka allemaal de neuzen dezelfde kant op, toch? Dat was, was toen helemaal.
Ja, de neuzen dezelfde kant op is echt een verschrikkelijke uitspraak.
Ja, vind ik
het ook. Het is echt verschrikkelijke uitspraak. Maar dat is echt het laatste wat je wil.
Ja,
dat we allemaal met de neuzen dezelfde kant op staan.
Precies. Ja,
ja.
Dus ik denk dat wel dat er in die zin inderdaad een ruimte is om daarin plantjes te kweken of zo.
Ja. Kijk, en dus niet alleen maar vanwege die krap op de arbeidsmarkt dus. Hè. Dus ja. Ik denk dat voor organisaties op meerdere fronten het belangrijk is om hier aandacht aan te besteden. Dat is en je wil zorgen dat je als bedrijf innovatief blijft.
Ja.
En daar heb je een breed perspectief voor nodig.
Ja.
Je wil interessant blijven voor je klanten. Dus het is goed als de medewerkers die werken bij je, dat het enigszins een afspiegeling is van ook van de maatschappij. Dat het niet een te homogene groep is, generationeel gezien. Je hebt er belang bij om de oudere garde duurzaam inzetbaar te houden. Ja. Want we werken langer. Dus ja. We werken nu tot ons 65ste, 67ste, straks 70ste. Misschien werken we straks wel tot ons 80ste.
Ja.
Ik bedoel, dan ligt er een taak, ook als werkgever,
ja.
om die oudere garde bij de tijd te houden en vitaal te houden.
Ja.
Dus er zijn meerdere redenen om hier wat mee te doen.
Ja, want dat is het belang dan toch van die werkgever. Daar waren we net natuurlijk. Maar is het ook niet net zo goed een belang van de generatie zelf om daarmee te spelen?
Ja.
En merk je dat ook als je daar gesprekken over hebt met...
Kijk, ik zeg uiteindelijk de uitspraak, en het is niet. Ik heb hem niet verzonnen, van Aart Bontekoning.
Mm.
Ik vind het echt waanzin. Ik ben baal dat ik hem niet zelf heb verzonnen, deze uitspraak. Maar het is de jeugdigheid van alle generaties en de kwaliteit van de interactie tussen de generaties.
Oh ja.
Dat bepaalt het tempo van de vernieuwing.
Ja.
Dus de jeugdigheid van alle generaties en de kwaliteit van de interactie.
Ja.
En dat vind ik zo sterk, want dat is volgens mij echt waar het om gaat.
Oké. Okay. Ja.
Dat iedereen...
Kun je iets vertellen over die interactie?
Ja,
tussen die generaties? Nou, hoe werkt dat? Want dat zie ik nou even niet zo 1, 2, 3 voor me. Als je zegt van, goh, de generatie hebben hun eigen karakteristieken. Dat is eigenlijk een beetje, zonder al te veel de hokjes dicht te doen op 1981 of weet ik van wat. Maar er zijn bepaalde speciale kenmerken van die generaties. Maar je zegt ook, ze kunnen, als je dat bewust bent, dan gaan die elkaar ook... versterken, begreep ik dat goed?
Ja.
En hoe ziet dat er dan uit?
Als ze elkaar versterken, bedoel je?
Ja?
Hoe dat er dan uitziet?
Ja?
Dat ziet eruit dat... Kijk, eigenlijk op het moment... Op het moment dat je eigenlijk een... vaak eigenlijk als je je stoort aan iets, aan een ander... Dan is het heel vaak eigenlijk een kans om wat te leren.
Ja.
Want het geeft eigenlijk aan... Hey, wacht even.
Ja.
Dit zou wel eens een leermoment kunnen zijn. Dus als je bijvoorbeeld denkt, joh, jij snotaap. Of jij verwend mormel. Of
oude zak.
Ja, of oude zak, oude dino.
Ja.
Methusalem.
Ja.
dat zijn momenten dat je eigenlijk iets te leren hebt. En als je dus in plaats van... Oké, boomer of oké, millennial, gewoon het gesprek aangaat en gaat zeggen van joh, het valt me iets afvalt me. Om een voorbeeld te geven.
Hmm.
Ander voorbeeld. Een voorbeeld dat veel mensen zullen herkennen. Als je bijvoorbeeld een appje krijgt van een jongere en je reageert daarmee met oké, punt. Dus er komt een vraag of iets en je reageert met oké, punt. Ik zou dat heel prima vinden, dat krijgen. Jij ook, denk ik, hè?
Ja.
Jongeren vinden dat vreselijk.
Is dat zo?
Vreselijk. Afschuwelijk. Agressief.
Oh.
Ja, en ik dacht ook, agressief? Het is gewoon oké, punt. Wat is daar agressief aan?
Ja, what's the problem? Yeah.
Maar zij vinden dat te fixed, te afgebakend. Er is geen gesprek meer mogelijk. Punt. Dus jij kan niks meer toevoegen of inbrengen. Het is niet een organisch iets, maar het is afgesloten. En dat voelt voor hen heel onprettig. Zij zijn opgegroeid in een tijd waarin het meer fluide is.
Want wat moet je dan zeggen?
Nou,
in plaats van oké, punt.
Puntje, of een smiley, of helemaal
ja,
niks.
Ja.
Maar gewoon het alleen al zo'n interpunctie als een punt kan dus iets op een emotie oproepen waar wij, want ik heb het nu over dit, waar wij echt niks van snappen.
Ja, ja.
Maar wat je kan doen is kan zeggen, come on, get a life. Het is gewoon, dit is gewoon Nederlandse taal en dan wel oké, is niet eens Nederlands, denk ik. Maar zo van, get over it. Dit is gewoon mijn appje.
Ja.
Kan je ook denken, goh, wat interessant, wat boeiend dat jij dit agressief vindt.
Ja, maar dan moet hij het wel zeggen of zij.
Ja, vertel eens, ja. Wat maakt dat nou?
Ja.
Wat maakt het nou dat jij dit appje zo, dat jij dat onprettig vindt?
Ja.
En als je dan echt oprecht nieuwsgierig bent naar het antwoord, dan ga je het begrijpen.
Ja, maar is dat dan ook een van je aanbevelingen? Ja, dan begin ik echt geïnteresseerd. Nou, ja. Ik ben ook nog mediator in mijn vrije tijd geweest, ooit. Weet je, en daar ging dat hier eigenlijk precies om. Weet je wel, niet eens over, eigenlijk niet over inhoud, maar vaak over erkenning of gehoord worden of weet je wel, dat soort dingen. En dan kwam je zelfs met de meest rare conflicten kwam je er wel uit. Dus het lijkt een beetje op een mediation techniek. Maar dat is dan ook iets wat voornamelijk misschien toch human resource managers dan een beetje onder de knie moeten krijgen. En zelfs als het goed is helemaal op de werkvloer doorgetikt naar de managers per club, toch? Of zie ik dat
wat
verkeerd?
Is nu je vraag?
Nou, dat was eigenlijk geen vraag. Dat was eigenlijk een vraag van bevestiging. Van is dat werkt dat inderdaad zo? Zit je wel op te letten, Kim? Of,
Nee.
Nee, het is maar wel duidelijk. Ik vroeg eigenlijk om bevestiging van dat idee. Van de,
ik zei dat, je altijd moet heel goed luisteren naar elkaar. Hè? Heel belangrijk dat we luisteren. Nu oprecht nieuwsgierig te zijn en ik luister gewoon niet.
Het ligt ook aan mij, want ik met de gedachten schieten aan alle kanten. Nee, weet je wat ik bijvoorbeeld ook een leuk vind? Leg ik even voor. Weet je, ze zeggen ook wel eens bijvoorbeeld, want het gaat om relaties. Het gaat in de ene zin is het terecht dat je psycholoog bent en dat je interesseveld is. Want je ziet dat natuurlijk ook met relaties. Hè? Je wordt vaak verliefd op iemand die zeg maar iets anders is dan wat jij bent.
Ja.
Maar tegelijkertijd is dat 3 jaar later natuurlijk de grote conflictbron.
Ja,
hè? Dus,
ja, zeker.
Dus dan komt de mediator langs om de boel weer met uit elkaar te trekken. En dat zie je natuurlijk eigenlijk in bedrijven ook. Je zoekt iemand die het gat invult wat je mist. En tegelijkertijd kan je dat heel vervelend gaan vinden. Dat iemand zo anders is.
Ja. Wat ik wel een leuke aanvulling hierin vind.
Ja?
De grootste frictie op de werkvloer is tussen ouders en kinderen. Dus niet letterlijk ouders en kinderen.
Ja, ja.
Maar de leeftijd hebbende van. Hè?
Ja, dan heb je het over.
Nou, waar een generatie tussen zit. Dus generatie X en Y. En pragmaten en Z. Hè? Dus waar het een generatie overslaat, dat zijn meestal de ouders en de kinderen van elkaar.
Ja, ja.
Hè? Dus ik heb babyboom ouders. Ik weet niet, hoe oud ben jij? Mag ik dit vragen in 63. Deze videopodcast?
Maar ik zie er nog uit als 43.
Anyways, de grootste frictie is dus tussen de ouders en kinderen op de werkvloer.
Yep.
En hoe komt dat nou? Want je zou denken, van dat is vreemd, want we hebben ze opgevoed. Hè? Dus onze generatie, mijn generatie peers, hebben die kinderen opgevoed waar ik nu mee samenwerk.
Ja.
En ik stoor me dood.
Ja.
Hoe kan het nou? Dat wat we leuk vinden aan onze kinderen, aan de keukentafel, waar we onze kinderen voor opvoeden, wat we meegeven aan onze kinderen, de boodschappen die we er bij hun inrammen.
Ja.
Hoe we verwachten dat ze zich gedragen.
Ja.
Dat vinden we dus thuis heel leuk en daar besteden we heel veel aandacht aan. Maar dat is precies hetgene wat we Arilex vinden op de werkvloer.
Oké. Okay.
En dat in één keer zo'n jongere zegt, ik wil op sabbatical. Dan denk ik, sabbatical? Maar je werkt nog maar net. Dat thuis zeg je tegen je kinderen, ga lekker reizen.
Ja.
Niet alleen maar keihard werken, je moet ook lekker reizen. Er is meer dan werk.
Ja.
Maar als een medewerker op de werkvloer die je leiding geeft of in je team zit en die dan in één keer zoveel flexibiliteit wil, meer geld wil verdienen, ouderschapsverlof wil, weet ik wat, dan denk je in één keer, dit is eigenlijk niet zo heel handig.
Ja.
En ik krijg continu kritische vragen.
Ja.
En ze willen dingen anders. Ja. Maar wacht even, kom op. Ga gewoon eens even werken.
Ja. Ja.
Dus dat is een fascinerende dynamiek. Precies. Ik vind dat echt fascinerend. En heel vaak dan, eigenlijk zie je dus ook in de media en in marketing en zie je best een soort generatieoorlog gaande. Hè? Alsof we ons allemaal aan elkaar storen. Nou, ik denk dat dat ook niet waar is. Ik denk dat er echt niet iets is van een generatieoorlog. Maar goed, op de werkvloer is er wel iets. Is er wel een soort koude oorlog. Dat denk ik wel. Wat wilde ik zeggen?
Nou ja, ik vond het een mooi voorbeeld. Want het is wel een trigger, weet je wel. Voor mensen, als ze dat weten, is voor mij nieuws bijvoorbeeld. Dat lijkt me wel grappig om daar eens even mee te. Ik heb hier ook een vriend jongelui zitten die. Dat ik papa kan zijn.
Ja, ja.
Dus kijken of ze zich dood erger dan
maar. Dat mensen dus in één keer denken, oh wacht even, ik stoor me dus aan een generatie en ik geef af op een generatie die ik eigenlijk zelf heb gecreëerd.
Ja, ja.
Want mensen zijn niks anders dan de belichaming van hun tijd.
Ja.
En van hun opvoeding. En van de maatschappij. En alle boodschappen die ze hebben meegekregen.
Ja.
Dus als we iemand aan te kijken hebben, dan hebben we onszelf aan te kijken als wij ons storen aan iemand die jonger is. Kijk, iemand die ouder is, ja, daar kan je niks aan doen. Daar heb je geen invloed op gehad. Maar mensen die veel jonger zijn, wel.
Ja, teken op de bil.
En als ik ook aan mensen vraag in sessies van, joh, wie moet zich nou meer aanpassen op de werkvloer? Moet jong zich nou meer aan oud aanpassen? Mm-hmm. Of moet oud zich meer aan jong aanpassen?
Mm-hmm.
Ja, als het gaat om hoe we vergaderen en hoe we het werk organiseren en hoe het beloningsbeleid eruit ziet en de arbeidsvoorwaarden en al dat soort afspraken. Wie moet zich nou meer aanpassen? Oud en jong of jong en oud? Zegt eigenlijk bijna iedereen, oud moet zich meer aanpassen aan jong. Bijna iedereen zegt, en dan zeg ik waarom? Ja, jong is de toekomst, jong weet wat bij de tijd is. Ja, jongen die zijn er veel langer. Maar mensen zeggen meteen, maar nu is het andersom. Maar nu is het eigenlijk andersom. Nu is het zo dat jongeren zich aanpassen aan oud. En we hebben twee petten op. Dus we hebben een werkpet op en we hebben een thuispet op. En het lijkt wel alsof generatie X en pragmaten, dus onze generaties, dat die naar hun werk gaan en gewoon een heel andere rol aannemen. Zich anders gaan gedragen. Dus zichzelf eigenlijk thuis laten of zichzelf ophangen aan de kapstok. Hun persoonlijkheid ophangen aan de kapstok. En in een soort modus gaan van werk.
Ja.
En ja, dus zijn verwijderd van wie ze misschien eigenlijk echt zijn.
Ja. Nou ja, ook dat vind ik geen rare opmerking van je. Want dat heb ik bijvoorbeeld tegen dat disc profiling. Dat je om te kijken van wie je dan bent of weet ik van wat. Op een feestje ben ik altijd heel gezellig en thuis ben ik altijd puur chagrijnig. Dus dat, weet je wel, we hebben natuurlijk meerdere persoonlijkheden in.
Tuurlijk, en je hebt natuurlijk sowieso altijd een beetje verschillende rollen.
Ja.
Hè? Want bedoel, als ik natuurlijk het podium opkruip, nee, dat is vandaag niet, maar op het podium kruip, dan zie ik er netjes uit en heb ik hakken aan. En als je me op de markt tegenkomt, vrijdagochtend, zie ik er echt heel anders uit. Dus we hebben allemaal rollen en dat is ook prima. Ja. Maar
nee, maar je moet niet jezelf verliezen. Dat is
je moet
jammer,
niet jezelf verloochenen dus de waarde die je hebt. Dat lijkt me toch wel heel belangrijk dat je die van huis meeneemt ook naar de werkvloer.
Ja, dat ben ik met je eens. Ja.
Ja.
Hey Kim, we kunnen hier volgens mij nog uren over praten. Maar dat
is het nu afgelopen?
Ja man, ik zit stiekem naar de klok te kijken. Ja, het is echt verschrikkelijk. Maar niet voordat ik mijn beroemde laatste vraag heb gesteld. Want ik wil eigenlijk, we hebben echt heel veel over inhoud zitten praten. Ja. Dus prima, want ik vind het ook heel interessant. En ik denk, het verbaast me ook niet dat daar zo'n markt voor is. Want dat is, daar kun je mensen wel mee aan het denken zetten. Dus dat is prachtig. Hoe leuk vind je het om te doen?
Dit werk?
Ja?
Superleuk.
Ja?
Superleuk.
Is het iets waar je echt je hart ligt? Of, want ik hoorde je net twijfelen dat je dacht van, goh, misschien moet ik die hoek ook eens opgaan. Waar ging het toen ook alweer over? Of?
Het is eigenlijk heel treurig. Het klinkt alsof ik een heel treurig leven heb. Maar ik vind mijn werk een van de leukste dingen in mijn leven.
Oké.
Ja.
Okay.
En dat is echt niet omdat ik geen leuk privéleven heb. Want ik heb echt een heel leuk privéleven. Maar ik vind mijn werkleven echt ontzettend leuk.
Ja, werk je niet te hard?
Soms. Maar over de hele linie is het oké.
Oké.
En dat is, ik weet je, echt hard, van hard werken. Nou, er zijn wel een paar mensen aan dood gegaan, denk ik, op aarde. Maar de uitspraak van hard werken is nooit iemand dood gegaan. Ik snap hem ergens wel.
Maar dat is een generatie dingers uitspraak, toch?
Maar ik snap hem ergens wel. Als je werk leuk vindt.
Ja, zeker.
En dat is het natuurlijk. En natuurlijk vind ik soms ook wel eens mijn werk een keer. Nou, hoewel, nee, serieus. Eigenlijk vind ik mijn werk eigenlijk altijd leuk. Okay. Nee, ik wilde iets verzinnen wat ik niet leuk vond. Ja. Maar ik vind mijn werk echt serieus heel leuk.
Oké, dus als jij straks terugrijdt. En ik, het is niet te bidden, maar je krijgt een ernstig ongeluk. En je hebt nog
ga
een
ik tevreden heen.
Ja, je kijkt nog een half uur naar zo'n systeemplafond in dat ziekenhuis.
Wel dat het boek dan niet zo
is. Oké, dat is één.
Dus na april.
We wachten nog even. Nee, maar dan heb je geen dat je denkt van, oh man, wat ik heb steeds van die Nederlandse podia lopen blaren.
Nee, kijk, ik vind het nu heel leuk en ik realiseer me wel, want ik zeg natuurlijk tegen iedereen van, hé, je moet bij de tijd blijven. Het is belangrijk om niet stil te staan en zo. En dat moet ik zelf ook.
Ja.
Ik bedoel, het zou een beetje raar zijn, en het kan gebeuren, hè? Maar ik zou het zelf raar vinden als ik over 20 jaar nog steeds op het podium dit verhaal zat te houden.
Ja, maar waar ben je over 10 jaar?
Nou ja, ik, ik hoop dat ik dan met een ander thema bezig ben. Ja. Ik vind presenteren heel leuk, vind training geven heel leuk. Vind dat zal denk ik altijd wel blijven. Dat zal altijd wel mijn rol blijven in mijn werk.
Ja.
Maar ik kan me wel voorstellen dat ik op een gegeven moment qua thema een beetje ben verschoven.
Ja. Je bent gegroeid. Dus,
ik bedoel, het is voor iedereen belangrijk om zich continu te blijven heruitvinden. En heruitvinden kan heel klein, hè? Dus het hoeft geen hele grote veranderingen te hebben. Ja. Niet dat ik volgende keer een keer kitesurfleraar ben.
Ja.
Maar ja, de aanpassingen maken is natuurlijk wel belangrijk. Dus,
en ik hoorde ook in het begin van het verhaal dat je toch een beetje opgevoed bent met je moet een beetje serieus door het leven gaan. Of het is een beetje een knap vak uitkiezen. Nou, vind ik psychologie ook een knap vak. Maar je had niet inderdaad liever de loodgieter geworden of zo of iets.
Nee. Ik had zangeres willen worden, maar ja, je goed voor kunnen zingen schijnt.
En dat kun je niet?
Nee.
Oh, dus jammer, want we beginnen wel een bandje bij de spreker hier. Want het zijn allemaal sprekers.
Dat had ik wel echt het leukste. Okay. Maar ja, je kan niet alles hebben.
Nee. Hartstikke goed. Nou, je zit volgens mij hartstikke goed in je vel. En je doet het hartstikke goed als spreker. En na dit gesprek verbaast mij dat ook niet. Je kan er prachtig over vertellen. En inderdaad, zelfs mij dwing je wel tot allerlei nadenken dingen. Dat maakt het gesprek misschien een beetje lastig. Waar hebben we het eigenlijk af?
Ik vind het heerlijk. Ik vond het een heerlijk gesprek.
Goed zo.
Ja.
Kim, hartstikke bedankt.
Graag gedaan.
Dit was de Spreker Podcast. En volgende week weer een hele nieuwe, inspirerende spreker. Tot kijken.